Ik ga er lekker bij zitten. Ja, het gaat goed. Ik ben herstellende van een verkoudheid. En ik sta nog niet zo stevig op de... Nee, een dropje, dat is nou niet de tijd voor, broer. Nu tijd voor de preken en straks voor de dropjes. Meestal zijn er trouwens de zusters die dat aanbieden, hè? Dat is een goede hart. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Even een praktische mededeling over het boek dat ik de vorige keer aangekondigd heb. En iemand vroeg er net alweer met grote belangstelling naar. Ik heb gezegd dat komt 30 eind november uit, maar ik had iets vergeten. En dat is zo'n dikke pil, die kan niet zonder registers. Een zakenregister, een personenregister en een schriftplaatsenregister. Gelukkig dacht ik er op tijd aan. Maar dat betekent wel dat de verschijning 4 weken langer duurt. Dus, nog even volhouden. Maar het moet er toch een keer aankomen. Vandaag kreeg ik bericht dat de man die het zakenregister samenstelde ermee klaargekomen was. Dat is wel een van de vervelendste, de lastigste. Maar dat is dus in orde. Dus, duurt niet lang meer, hoop ik. Voor degenen die de vorige keer niet waren, ik heb een boek geschreven over Israël. Ik dacht, ik schrijf ook eens een boek. En dat heet Het Israël van God. Duurt even voor het doorwerkt. Wij gaan lezen uit Romeinen 11. En dat had ik eigenlijk helemaal niet zo gepland. Een paar weken geleden. Maar de eerste avond las ik uit Romeinen 9... De vorige maal las ik uit Romeinen 10. En dus lezen wij uit Romeinen 11. En ik doe dat uit de beste vertaling van het Nieuwe Testament die wij in het Nederlands hebben. En dat is de Telos-vertaling. Ik heb er nog steeds een paar in de auto liggen, als u dat wilt. Waar is dat water gebleven? Hoe neem me niet kwalijk. Moet je nou de hele tijd heen en weer lopen om mij dat water aan te geven?
Ik probeer er wel een oplossing voor te vinden.
Ze hebben een stoel anders, ja. Wij lezen uit Romeinen 11. En dat is een heel lang hoofdstuk. Ik lees een paar versen. Het begint in vers 11. 11, vers 11. Ik zeg dan, zijn zij gestruikeld opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet. Maar door hun overtreding, dus van Israël, is de behoudenis tot volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is, en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid. Tot u dan de volken, zeg ik, voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening. Of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En dan volgt de bekende gelijkenis over de olijfboom. En ik lees het laatste stukje daarvan, vers 23... Ook zij, de afgehouwen takken, dat is Israël, zullen als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog. Dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan. En zo zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Wat het evangelie betreft zijn zij wel vijanden ter wille van u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Tot zover lezen we uit Gods woord. Je kunt niet over de toekomst van Israël spreken zonder het over het verleden gehad te hebben. Waar liggen de wortels van Israëls geschiedenis? Wat voor een volk is Israël? En aan de hand van de kenmerken die we vinden in hoofdstuk 9, hebben we dat met elkaar onderzocht de eerste avond. Dat omvatte vooral de geschiedenis van het Oude Testament tot op de komst van de Heer Jezus. Maar in de vorige avond hebben we het vooral gehad over wat er gebeurd is na de kruising en de opstanding. De geschiedenis van de jonge christelijke kerk naast de geschiedenis van Israël, die ook gewoon doorging. De ontwikkeling van wat we vandaag noemen het Jodendom. En de grotere kloof die geleidelijk tussen Israël en de volkeren, en Israël en de kerk is ontstaan. We hebben het ook al een beetje gehad over wat we dan noemen, met niet erg nauwkeurige term, de vervangingstheologie. Je hebt daar met vervangingstheologie te maken waar men zegt dat de kerk de plaats de facto heeft ingenomen van Israël als volk van God. En dat de enige hoop voor Israël die er is, is dat ze tot geloof in de Heer Jezus komen en zich aansluiten bij de christelijke kerk. Er is maar één kerk van Adam af en die omvat alle ware gelovigen, dus ook die uit Israël. Nou ja, we gaan niet verder over die vervangingstheologie hebben. Juist voor vervangingstheologen is Romeinen 11 altijd een spannend hoofdstuk. Het is altijd heel interessant te zien hoe die met dat hoofdstuk omgaan. Want hier staat toch maar, we hebben het duidelijk met elkaar gelezen, zo zal heel Israël behouden worden. En je kunt ook vertalen, dan zal geheel Israël behouden worden. Er is voor een heel deel over Israël verharding gekomen, maar dat houdt een keer op, want als de volheid van de volk is ingegaan, dan zal heel Israël behouden worden. Nou, wat is dat nou toch voor een uitspraak? De meest enthousiastelingen die zeggen dat betekent dat alle Joden van alle tijden behouden zullen worden. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Goddelozen zijn goddelozen. Heel Israël betekent zelfs niet alle Joden die op dat moment als straks de Heer Jezus zal terugkeren, die er dan op aarde zullen zijn. Het doorgaande getuigenis in het Nieuwe, maar vooral ook in het Oude Testament is, zoals het zo mooi in het Hebreeuws heet, Sha'ar Yashuv. En ik noem die Hebreeuwse uitdrukking omdat een van de zonen van Jesaja zo heette. Aan tafel lazen we natuurlijk vroeger Schejariaschub. Een ernstiger mishandeling van de Hebreeuwse taal kun je je niet voorstellen. Maar we zeggen dan het Hebreeuws Sha'ar Yashuv. Een rest of een overblijfsel zal zich bekeren. Dat is de doorgaande lijn. Geldt trouwens ook voor de christelijke kerk. De christelijke kerk aan de buitenkant gezien dan, hè? Alles wat zich christen noemt, dat is 1/3 van de mensheid vandaag. Maar het oordeel gaat over het geheel en een rest zal zich bekeren. Dat zijn de waarachtige gelovigen, of het nu over de kerk gaat of over Israël. Maar uit die sha'ar, uit dat overblijfsel, dat gelouterd wordt door het vuur van de beproeving, zegt Zacharia 13, wordt dat nieuwe Israël gebouwd. Het Israël dat behouden zal worden. Het probleem voor vervangingstheologen is dat dit hele hoofdstuk, eigenlijk heel hoofdstuk 9 tot 11, gaat over het etnische Israël. Ik bedoel daarmee dus even heel duidelijk, niet een of ander geestelijk Israël, met het etnische Israël, dat bedoelen we gewoon het natuurlijke volk Israël. Dat volk waar ook Saulus, Paulus uit geboren was. Dat volk dat hij zo lief had en dat hij zo graag wilde bereiken met het evangelie. Maar helaas de massa onder hen heeft dat evangelie van de hand gewezen. Maar hij verheugt zich erop dat eens toch geheel Israël zal behouden worden. De vervangingstheoloog, ik ga nog niet vanavond alleen maar negatief zitten doen hoor. Maar laten we wel goed bedenken dat toch altijd nog de meeste traditionele protestanten en zeker de katholieken voor zover ze überhaupt over deze dingen nadenken. Dat geldt dus zowel voor protestanten als katholieken. Die zijn nog steeds vervangingstheologen. Die denken nog steeds, wij zijn het ware Israël. Wij zijn het geestelijk Israël. Daarom heet dat boek ook van mij, dat het uitkomt, nou ja, nu over 4 weken. Vorige keer over 2 weken, nu over 4 weken. Dat boek, dat heet Het Israël van God. Dat was een uitdrukking uit het slot van Galaten 6. Waar men ook van zegt, dat is de christelijke kerk. Terwijl Paulus daar een heel duidelijk onderscheid maakt tussen hen die van de kerk zijn en dat Israël van God. Dat is het ware overblijfsel, die sha'ar, dat, die rest die tot bekering komt en behouden wordt. Nou, zo gauw het nu over Romeinen 11 gaat, dan heb je twee soorten vervangingstheologen. Je hebt vervangingstheologen die zeggen, ja luister eens, Israël betekent dat al die drie hoofdstukken door, gewoon het etnische Israël. En die komen dan dus niet goed uit met dat vers 26, heel Israël zal behouden worden. Maar ze zijn in ieder geval zo eerlijk om te zeggen, luister, het gaat drie hoofdstukken lang over Israël, dus nou, waarom nou ineens niet? Dus dat zal dan toch wel dat deel van Israël zijn dat uiteindelijk dan toch in de christelijke kerk belandt. Maar Calvijn voorop, weten het zo voor elkaar te krijgen, en dat verbaast mij eigenlijk wel, nou ik begrijp het ook wel weer, als je eenmaal weet hoe theologische theorieën werken, en hoe mensen als ze eenmaal bepaalde ideeën hebben, die ideeën zo makkelijk in de Bijbel inlezen, lezen wat van ze willen dat het er staat. Dat doen we allemaal hoor. Dus als u zegt dat ik dat ook doe, ik vind het best, vertel het me maar, dan zal ik mij bekeren ter plekke. Als ik tenminste door u overtuigd word natuurlijk, dat is het punt. Maar het is een heel belangrijke aangelegenheid. En dan zegt Calvijn net toch, nou, nee, hier moet het dan toch weer over de christelijke kerk gaan. Dat wil zeggen de gelovigen uit Israël en de volkeren, het geestelijk Israël aangevuld met de gelovigen uit de volkeren. Nou, ik ga niet verder negatief doen, ik wijs dat radicaal van de hand en er zijn nog gelukkig een heleboel andere theologen die dat ook van de hand wijzen. Israël betekent Israël. Je moet er maar op komen. Paulus schrijft deze drie hoofdstukken eigenlijk vooral om te laten zien, ja, dat evangelie gaat nu al uit tot alle volkeren. Joden en niet-Joden, allemaal mogen ze door de genade van God deel krijgen aan het heil dat in Christus is. Prachtig. Maar wat is er dan eigenlijk overgebleven van die aparte positie van Israël? En daar schrijft hij deze drie hoofdstukken over. En nu komt hij tenslotte bij dat laatste, de toekomst van Israël. Er is iets heel merkwaardigs. Misschien hebt u er al eens over nagedacht en anders doet u het nu. Namelijk dit. Stel u voor dat heel Israël de Heer Jezus had aangenomen toen hij op aarde kwam. Wat zou er dan gebeurd zijn? Dan hadden wij hier niet gezeten vanavond. Wij waren er zelfs nooit geweest. Dan zou het koninkrijk Gods begonnen zijn op aarde. En dan was het vrede en gerechtigheid geworden. Er was nooit een Romeins Rijk geweest. Dan had Hendrik Ido Wittenszoon nooit deze polder ingepolderd, dit ambacht en al die anderen. Dat was allemaal niet gebeurd. Eigenlijk zouden we bijna dankbaar moeten zijn dat Israël zijn Messias verworpen heeft. Dat klinkt een beetje gek en zo bedoel ik het ook niet helemaal, want Israël is daar wel volledig voor verantwoordelijk. Degene die althans de Heer Jezus bewust hebben afgewezen, zoveel van hen kennen het evangelie helemaal niet echt, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Maar voor zover ze dat wel gedaan hebben, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Maar het gevolg was wel dat God nu het evangelie liet uitgaan door de apostelen over de hele wereld. En wat Paulus nu zegt in dit hoofdstuk, dat is niet Gods laatste woord over deze dingen. Dat is niet definitief. En dan moet u eens opletten, vooral in vers 12 en vers 15. Dat zijn mooie versen die het graaf duidelijk maken. Hoofdstuk 11, vers 12. Als hun overtreding, als Israëls overtreding, in dit geval de verwerping van de Messias. Als dat de rijkdom van de wereld is, dat betekent, daardoor kon het evangelie uitgaan tot alle volkeren. En miljoenen mensen kregen deel aan de zegeningen van het evangelie. Als hun verlies, ja ze verloren daarmee ontzettend veel zegeningen, die ze hadden kunnen krijgen als ze het evangelie wel hadden aangenomen. Maar door dat verlies kwam het evangelie, ik herhaal, tot de volkeren. Het betekende de rijkdom van de volkeren. En dan staat er dit, hoeveel te meer hun volheid. En dat staat hier nog niet zo direct, maar in het licht van het hele hoofdstuk beweer ik dat dit betekent. Eens hebben zij de Heer Jezus verworpen. Dat betekende verlies voor hen, maar dat betekende rijkdom voor de wereld. Maar zo blijft het niet. Eens breekt er iets aan dat hier genoemd wordt volheid. volheid voor Israël. De rest van het hoofdstuk gaat duidelijk maken wat dat is. Maar het gaat me er nu om dat de wereld al zo rijk gezegend is doordat ze de Heer Jezus hebben verworpen. Hoe gek het ook klinkt, maar daardoor komt het evangelie tot alle mensen komen. Hoe zal het dan zijn als ze straks, wanneer de Heer Jezus terugkomt en hun de schellen van de ogen vallen en ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben, wat zal het zijn als dan Israël zich zal bekeren, of in elk geval Sha'ar Yashuv, het overblijfsel, zal zich bekeren en ze deel krijgen aan de zegeningen van het Messiaanse Rijk. Dat zal een nog veel grotere rijkdom en heerlijkheid betekenen. Vrede en gerechtigheid voor de hele wereld. Nou, vers 15 zegt iets dergelijks. Als hun verwerping. Dit is nou niet de verwerping van Christus door Israël, maar dit is de verwerping van Israël door Christus, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, toen zij de Heer Jezus hebben verworpen, zijn ze als het ware, dat zo drukken we dat dan maar uit, door God voor een tijd op een zijspoor gezet. Niet echt. Want door al die eeuwen heen tot op de dag van vandaag zie je dat Gods hand hen beschermd heeft. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar de vorige keer hebben we gezien, dat is allemaal heel erg, maar het is even zozeer een wonder dat ze er nog steeds zijn. Hoeveel volkeren van 2000 jaar geleden zijn er nog? Hoeveel volkeren zijn er die vandaag weer terug zijn in het land dat ze 2000 jaar geleden moesten verlaten? Die volkeren zijn opgegaan in de massa van de volkerenwereld. Maar dit volk is er nog steeds. God heeft het tot hiertoe beschermd. Hoewel ze zo verschrikkelijk veel hebben moeten doormaken. Ze zijn voor een tijd terzijde gesteld. Maar het is voor een tijd. Zoals de Heer Jezus dat zegt in Matteüs 23. Dat ze hun huis hun woest gelaten zou worden. Dat wil zeggen, de tempel zou verwoest worden. Dat is heel erg. God zou hen terzijde stellen. En voor vele mensen, vervangingstheologen, houdt het verhaal daar op. Maar de Heer Jezus zegt, tot dat. Er zijn heel wat van die tot dat profetieën. Israëls terzijdestelling is voor een tijd. Die gaat door totdat gij zeggen zult, zegt de Heer Jezus daar in Matteüs 23, totdat gij zeggen zult, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Woorden uit Psalm 118, toegepast op de Messias. Dat tot dat hebben we hier ook. Als hun verwerping de verzoening van de wereld is, dat wil zeggen toen zij terzijde gesteld werden, ging de deur open voor de volkerenwereld. Maar als dat zo is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Als Israëls verwerping al zulke geweldige geestelijke resultaten heeft gehad, ten nut van alle volkeren, in onszelf in kluis, wat zal het zijn als God ze weer zal aannemen? Ik zinspeelde er al even op dat het lijkt, nou in ieder geval zeg ik dat nu dan heel duidelijk, dat het lijkt op dat moment dat Jozef zich openbaarde aan zijn broeders. Hij was de onderkoning van Egypte, maar de broeders wisten niet wie hij was. Dat is heel merkwaardig. Ze weten niet wie Jezus is. Er is een deksel op hun aangezicht, zegt 2 Korinthe 3. Misschien zei ik het de vorige keer ook, maar dan moet u het maar verdragen. Maar een rabbijn zei ooit tegen mij, ach Willem, eens zullen onze schellen van de ogen vallen. En ik lachte en ik zei, weet je wel wie dat ooit voor het eerst gezegd heeft? Waar dat van geschreven staat, dat wist hij niet. Het is een beetje een spreekwoord geworden. Ik zeg, dat was Saulus van Tarsus toen zijn ogen opengingen voor Jezus van Nazareth. Toen lachte hij ook, maar hij zegt, nou ja, laat toch zomaar staan. De mensen begrijpen wel wat ik bedoel. Maar zo is het wel. Zo is het wel. We hebben allemaal blinde vlekken. Israël heeft een blinde vlek en de kerk heeft ook een blinde vlek. De blinde vlek van Israël is Jezus. De blinde vlek van de kerk is Israël. En eens wordt de bedekking van hun aangezicht weggenomen. Dat staat van Israël geschreven in 2 Korinthe 3. Maar er is een groot feestmaal in Jesaja 25 in het toekomende Messiaanse Rijk. En daar lezen we dat de bedekking van het aangezicht van de volkeren wordt weggenomen. Van allebei wordt de bedekking weggenomen. Bij allebei wordt de blinde vlek genezen. En als Christus dan zich zal openbaren en zal zeggen, ik ben Jezus van Nazareth, zoals Jozef dat deed naar zijn broeders toe. Die broeders schrokken zich een hoedje. Die dachten, ons laatste uur is geslagen. Nu gaat hij wraak op ons nemen. Dat is wat Zacharia 12 vers 10 zegt. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Zich realiseren wat er allemaal gebeurd is. Niet dat ze dat zelf gedaan hebben, maar ze horen wel bij dat een en hetzelfde volk. Maar dan zal Jozef zeggen, nee maar, God heeft alles zo geleid. Dat doordat ik nu onderkoning van Egypte ben, jullie gered worden. Mijn heerschappij betekent jullie redding. Want jullie krijgen voedsel. En jullie moeten zelfs met je hele familie hier naartoe komen. Dan zullen ze zien dat de redder van de wereld, de Zafnat Paaneach, ook hun redder is. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Ze zullen weeklacht aanheffen, maar tegelijkertijd zullen ze, als ze eenmaal zien dat het alles tot zegen is en dat hij niet uit is op wraak, alleen maar dolblij en gelukkig zijn. Jozef zei tegen zijn broer, God heeft, jullie hebben het allemaal verkeerd gedaan, maar God heeft alles ten goede doen wenden. Dat is fantastisch. Hun aanneming zal zijn leven uit de dood. En dan komt dat beeld van die olijfboom. Nou, dat is ook alweer een heel groot probleem. Pas geleden kreeg ik nog weer een beeldje van iemand die hoogst verontwaardigd was dat ik ontkend had dat die olijfboom Israël was. Want dat stond er zo duidelijk. Nou ja, ik heb het nog één keer geprobeerd van hem te vragen hoe dat er dan zo duidelijk stond. Maar ik heb het maar verder laten zitten. Het is ook geen dwaalleer als je dat zegt. Ik kan me ook wel voorstellen dat iemand dat zegt. Maar toch is het niet nauwkeurig. De boom is wat anders dan de takken. Israël, dat zijn de natuurlijke takken aan de boom. Wij zijn daar als wilde takken tussen geënt. Wij komen van een wilde olijfboom. Ik zou het liever zo zeggen. Die olijfboom, dat is de boom van al die zegeningen en beloften die God al aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Israël hoort daar van nature bij. Wij zijn er van buitenaf bijgekomen. Maar Paulus zegt dit, en dat is hetzelfde als wat we hadden in vers 12 en vers 15. Die natuurlijke takken, Israël, die zijn er uitgerukt. Vanwege hun ongeloof. En hun plaatsen zijn ingenomen door jullie. Je zou zeggen, dat is echte vervangingstheologie, nietwaar? De natuurlijke takken zijn vervangen door die wilde olijftakken. Maar wat je dan wel moet bedenken is, dat Paulus dan vervolgens zegt, want dat is zijn eigenlijke bedoeling met heel deze beeldspraak, het zal niet altijd zo blijven. Hij doet het eerst in de vorm van een waarschuwing. Hij zegt, pas op, als jullie ook in ongeloof vervallen, dan gebeurt hetzelfde met jullie wat er ook gebeurde met Israël. Dan worden jullie even zo goed weer uit die olijfboom verwijderd. En dan zal uiteindelijk Israël, als het op zijn schreden terugkeert tot God, weer geënt worden in hun eigen olijfboom. En dan staat er eerst wat een waarschuwing was, dan als een definitieve profetie. Ook zij zullen, vers 23, als ze niet in het ongeloof blijven, je kunt ook zeggen voor zover ze niet in het ongeloof blijven, Sha'ar Yashuv, een overblijfsel zal zich bekeren, dan zullen ze weer ingeënt worden. Want als jullie al op die boom mogen staan, terwijl jullie wilde takken zijn van een andere boom afkomstig, hoeveel te meer zij. Zij horen daar. Maar ze komen niet terug zonder bekering en wedergeboorte. Dus hier zie je dat deze vervanging niet voor altijd is. De komst van Christus betekent ook, daar staan we niet zo vaak bij stil, oordeel over de christenheid. Petrus zegt aan het eind van zijn eerste brief, het oordeel van God begint bij het huis van God. Dat is een woord uit Ezechiël. De mannen die daar zaten bij de tempel, die vielen als eerst als slachtoffer aan de Babyloniërs toen die de tempel kwamen verwoesten. En zo is het vandaag ook. Degenen die denken dat ze dichtst bij God staan, maar in feite een hart hebben dat ver van hem vandaan is, die vallen ten eerste ten prooi aan Gods oordeel. Dus de wederaanneming van Israël betekent, daar staan we niet zo bij stil, ook oordeel over de christelijke kerk. En dat kunnen we wel begrijpen, 2,3 miljard christenen op aarde. Nou, hoeveel daarvan zouden er werkelijk leven uit God hebben? Nou, dat gaan we maar niet proberen in te vullen. Maar dan begrijp je wel wat oordeel betekent. Zij worden uit de boom gerukt. Ze hebben er eigenlijk nooit een plaats in gehad. En zij komen er weer in. En dan is Paulus daar ook heel open over. Hij vertelt ons een verborgenheid. Vind ik wel een beetje een moeilijk punt, want je zou zeggen, alles wat hij nou gaat vertellen, dat staat al in het Oude Testament. Alle profeten hebben het erover. De grote en de kleine profeten. Behalve die ene kleine profeet, Jona, dat is een heel apart boekje. Maar alle anderen spreken over het Messiaanse Rijk. Over de komst van de Messias, die zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. En daarin zal Israël het middelpunt vormen. Ze zullen teruggekeerd zijn naar hun land. Sion zal hersteld worden en de volkeren zullen opgaan naar Sion om daar de Torah te leren. Daar Gods woord, Gods wet te leren. Ze leren van Israël wie de God van Israël eigenlijk is. Een tijd van geweldige zegen, vrede en gerechtigheid. Dus je zou zeggen, dat is op zichzelf geen verborgenheid. Maar de weg waarlangs dat gebeurt, was tot op dat moment hier wel een verborgenheid. Dat het moest gaan langs deze moeizame omweg. Waarbij eerst Israël voor een tijd terzijde gesteld zou worden. En daarna komen die volkeren allemaal binnen, voor zover ze tot geloof komen. De deur wordt opengezet voor hen, wagenwijd, en dat is maar goed ook. Maar dan op een gegeven ogenblik, dan staat hier, dan is de volheid van de volken ingegaan. Dat is een mooie uitdrukking. En we zijn, in het algemeen is men erover eens dat het betekent dat het getal van gelovigen die uit de volkeren verlost worden ook een keer voltallig zal zijn, een keer volledig zal zijn. Al degenen die God zich heeft voorgenomen uit die volkeren te redden, op een gegeven ogenblik is dat getal vol. Niemand van ons kent dat getal, dat is maar goed ook. Maar op een bepaald moment is het vol. En dan is Gods tijd gekomen, niet alleen om een oordeel te geven over de rest van de christenheid, maar ook Israël te herstellen. En die wonderlijke weg, dat het langs deze lange omweg zou gaan, dat was wel een verborgenheid. Nou, dat ga ik jullie vertellen, zegt Paulus tegen de Israëlieten, tegen zijn Joodse lezers, en voor iedereen die het wil lezen. Er is voor een deel over Israël verharding gekomen. Verharding is een raar ding. Verharding betekent dat iemand niet gelooft, dat betekent het niet alleen, dat betekent dat iemand niet kan geloven. Dat is een oordeel. Elihu zegt al, God spreekt 2 of 3 maal tot een mens om hem van zijn dwaasheid terug te brengen, maar meer ook niet. Gods geduld is nooit oneindig. Het is wel lang, maar niet oneindig. Er komt een eind aan. Zo lees je over de verharding van de heidenen in Romeinen 1. Je leest over de verharding van de zogenaamde christelijke kerk in 2 Thessalonicenzen 2. En je leest over de verharding van Rome, van Israël hier in Romeinen 11. Het is als met de farao van Egypte. 5 maal verhardde hij zijn eigen hart. En daarna staat er, de Heere verhardde zijn hart. En dat is wat Israël iets heel merkwaardigs. Hoe komt het dat 1/3 van de mensheid zich noemt naar Jezus Christus en daar nog een zekere eer in lijkt te stellen ook? Ik zei al, bij een heleboel kan dat nooit echt zijn, maar toch zijn er wel heel erg veel. En hoe komt het dat zo weinig Joden het door de eeuwen heen gezien hebben? Daar zit iets heel geheimzinnigs in. Als de Messias van Israël tot Israël komt, dan zijn zij toch de allereerste keer die hem zullen herkennen. Ze kennen hem vanuit het woord. Ze hebben alle kenmerken om hem te herkennen en ze zien het niet. De rabbijn in Jeruzalem hoorde ik ooit zeggen, Jezus heeft geen enkele profetie vervuld. Dat was niet omdat hij dom was, maar omdat hij een lapje voor zijn ogen had. Ik kan het niet anders verklaren. Hoe komt het dat 99% van Israël, of 98% vooruit de maan, vandaag het nog steeds niet ziet? En 1/3 van de heidenen wel. Wat is dit voor wonderlijks? Nogmaals, dat neemt niet Gods, de menselijke verantwoordelijkheid weg. Je kunt niet zeggen, God heeft een bedekking op hun aangezicht gelegd en dus die mensen kunt ook niet helpen. Ja, dat is maar de helft van het verhaal. Er is altijd een spanning tussen hoe God de dingen stuurt en de verantwoordelijkheid die mensen hebben. Want af en toe ineens zien ze het wel. Er was een Joodse man mij vertelde, mijn vrouw was erbij deze week. Ik vroeg hem, hoe ben jij toch ooit tot het geloof in Yeshua HaMashiach gekomen? Jezus de Messias. En dat gebeurde ook bij hem op een dramatische wijze. Alsof ineens de bliksem inslaat. Volkomen Joods opgevoed. In zijn jonge jaren. En dan ineens zie je het. Dat is een wonder. Luister. In principe is dat hetzelfde wonder als bij u en bij mij. Laten we wel wezen. Het is niet omdat wij van huis uit slimmer zijn of omdat we betere mensen zijn. Dat God ons de ogen geopend hebben, dat is zijn wonder. En dat is ook zijn genade. De blindgeborene wist niet veel van Jezus, maar dit wist hij. Vroeger was ik blind en nu kan ik zien. En dat is geweldig. En hij wist ook dat dat niet op een natuurlijke manier was gebeurd. Hij wist ook dat het niet zijn verdienste was. Hij wist dat hij Jezus had gedaan. Dus wat dat betreft is het bij allemaal een wonder. Maar bij Israël is het haast nog groter wonder als je ziet hoe groot die bedekking is. En daarom zijn er weinig dingen waar ik me meer op kan verheugen dan als de Heer Jezus terugkomt. Dat bij zoveel Joden die bedekking ineens wordt weggenomen. En nogmaals, die geschiedenis uit Genesis 45, Jozef die zich openbaart aan zijn broeders, is daar het allermooiste beeld van. Mijn vader had een vriend in Duitsland, die las elke jaar de hele Bijbel door aan tafel. Kom daar nou nog eens om. En de kinderen wisten altijd als hij bij Genesis 45 is aangekomen en hij leest dat voor, dan zal hij in tranen uitbarsten. En dat was elk jaar weer raak. Dat was ook een lieve man. Waarom? Omdat hij zo begaan was met Jozef en met die broers? Wel, nee, natuurlijk niet. Omdat hij dacht aan de Heer Jezus. Jezus de Messias. En aan zijn volk Israël, waarvan eens de bedekking wordt weggenomen. Kunnen we ons niet voorstellen hoe geweldig dat zal zijn? Nou, een beetje voorstellen wel. Maar het is ongelooflijk. En Paulus verheugt zich daarover in dit hoofdstuk. Zo bedroefd als die is, dat zoveel het niet zien. Dat die verharding gekomen is. Een hard hart. Zo zeer verblijdt hij zich erover. Als die volheid van de volken is ingegaan, dan zal heel Israël behouden worden. En hij heeft er ook een Bijbeltekst bij. Eigenlijk is het een beetje een combinatie van verschillende teksten uit het boek Jesaja. Daar gaan we ons nou niet meer in verdiepen. Maar ik lees het nou maar zoals hij het hier voor ons heeft samengevat. Uit Sion zal de redder komen. Dat is ook nog belangrijk. Als iemand zegt, wij zijn geen vervangingstheologen, want wij geloven ook dat er nog best een goede toekomst voor Israël zal zijn, dat nog velen tot geloof zullen komen, dan priem ik mijn vingertje in zijn richting en ik zeg, geloof jij in de landbelofte? Geloof je dat er nog een belofte is van het oude heilige land voor Israël? Dat wij vandaag in werkelijkheid zien worden, in vervulling zien gaan. Sinds 1948, toen mijn vrouw en ik geboren werden, was het midden in de tijd van de Holocaust. Kun je je niet voorstellen. 1948, ik was nog net te klein om het bewust mee te maken. Maar ik heb het de vorige keer erover gehad. Hoe de oudere generatie aan de radio gekluisterd was om te horen of het zal lukken. Hier staat het heel uitdrukkelijk. Je kunt wel vergeestelijken wat je wil. Maar hier staat het, waar komt die redder vandaan? Uit Sion. Je kunt ook zeggen, hij komt naar Sion, want hij daalt uit de hemel neer. Maar hij zal voor deze wereld verschijnen vanaf die plek. Daarom, dat zei ik u ook al eerder, ga ik zo graag naar Israël. Niet als toerist. Christen behoren niet als toeristen naar Israël te gaan. Dus denk erom, als u naar Israël gaat, niet als toerist. U gaat als pelgrim. U gaat om u daar te verkneuteren over het feit op het tempelplein dat daar de Heer Jezus zal verschijnen, daar op de Olijfberg. Wie kan er nou vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg kijken zonder naar dat grootste moment uit te zien dat hij daar zal terugkeren? Ik weet nog niet of die nou bij de Russisch-Orthodoxe kerk of bij de Rooms-Katholieke kerk of daartussenin bij dat Lutherse hospitaal zal neerdalen. Dat geeft allemaal niet. Maar daar zal het gebeuren. Uit Sion zal de redder komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Het is niet alleen maar uitredding van de vijanden. Er staat hier iets heel belangrijks. Goddeloosheden afwenden. Dat betekent zijn terugkeer, nou ga ik iets heel anders noemen. Ander voorbeeld uit het Oude Testament. Zijn terugkeer zal zijn als die van de hoge priester op Yom Kippur, grote verzoendag, die terugkeerde uit het heiligdom. Bijna 2000 jaar geleden is de Heer Jezus dat heiligdom ingegaan met zijn eigen bloed. Dat is daarvoor Gods aangezicht verschenen. Dat bloed is gesprenkeld op het verzoendeksel. Dat is alles beeldspraak natuurlijk. Het gaat over het hemelse heiligdom. En dat is hij nu nog steeds. Wij weten dat. Wij mogen in de geest zelfs in dat heiligdom ingaan, zegt Hebreeën 10. Wij zien daar met geestelijke ogen het bloed als het ware op het verzoendeksel. Israël niet. Israël moet nog steeds wachten, en dat deden ze in vroege tijden ook, met grote spanning, tot de hoge priester terugkwam. Misschien heb ik het eerder verteld, maar het was al heel lang gebruik, ook al in de dagen van de Heer Jezus, dat er een touw om de enkel van de hoge priester werd gebonden. Als ze woorden dat de toren van God hem trof, dan moesten ze maar dat touw weer naar buiten trekken. En pas als de hoge priester uit het heiligdom levend en wel verscheen, dan wisten ze, God heeft in genade het bloed aangenomen. Het bloed is op het verzoendeksel gesprengd. Het zondoffer is gebracht. Onze zonden zijn weer voor een jaar verdwenen. Die terugkeer van de hoge priester uit het heiligdom. Dat kun je zo in Hebreeën 9 terugvinden. Dat is de wederkomst van Christus. Als hij zal verschijnen, dan verschijnt hij als de ware Jozef, de koning van de wereld, de verlosser van zijn volk is, maar ook de verlosser van de hele mensheid, voor zover ze in hem geloven. Maar het is ook het beeld van de hoge priester die terugkeert uit het heiligdom om de goddeloosheden van Jacob af te wenden. Dat hoort er ook bij. Sha'ar Yashuv, het overblijfsel zal zich bekeren. Deuteronomium 30 is één prachtige beschrijving van de terugkeer van Israël naar hun eigen land. En de bekering tot de Heere God. En terugkeer en bekering is exact hetzelfde woord. Teshuva. Ik had het net over Sha'ar Yashuv. En in Teshuva, dat klinkt datzelfde woord. Shuv. Bekeren of terugkeren. Als we zich terugkeren tot de Heere, dan zullen ze zich ook terugkeren naar het land. En de vorige keer, ik heb ook al verteld, dat is het grote probleem dat we hebben met wat er momenteel in Israël gebeurt. Het is wel een terugkeer, maar nog een terugkeer in ongeloof. Wij gaan hier maar gewoon door als jullie het goed vinden. Er is een af en aangeloop daar. Die hebben hun eigen ding. Het is een terugkeer in ongeloof. Dat betekent, dit is nog niet lang niet waar de profetieën het over hebben. Natuurlijk heeft het er wel mee te maken. Het is wel deelvervulling, maar er is nog geen echte bekering bij de massa van het Joodse volk. En ik denk ook eigenlijk dat dat pas zal gebeuren als Christus terugkomt. Als hij terugkeert uit het heiligdom, zullen ze zich bewust worden van hun zonden, maar zullen ze ook mogen zien op hen die zonden heeft weggedaan. Zij hebben hem doorstoken, maar hij is ook doorstoken door God als het ware. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Lezen we één hoofdstuk verder in Zacharia 13. En ze zullen zien dat het voor hen was. Ze zullen gered worden door hetzelfde bloed van Jezus, waardoor ook wij gered zijn. Zullen behoudenis vinden in hem. En dan zal hij gedenken aan het verbond wanneer hij hun zonde wegneemt. Dat was bij ons niet zo. Toen God mijn zonde vergaf, was er niet een of ander verbond waar hij aan dacht. Ja, nou weet ik wel, ik ga niet de hele gereformeerde theologie hier overhoop halen. Maar wij zijn, want daar zegt men natuurlijk, ja, maar het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind, als ze als kind gedoopt zijn enzovoort. Sorry, toen ik tot de Heer Jezus mocht komen, en dat was voor mijn doop, maar ja, daar ga ik nou al niet over uitweiden. Toen was er geen enkel verbond. Het was alleen maar Gods genade voor arme zondaren, zelfs helemaal tot in Nederland aan toe. Maar als hij Israël straks zal redden, zal dat op grond van oeroude belofte zijn. God komt zijn belofte na. Dat trof me toen ik pas weer eens over Hebreeën 6 nadacht. Dat God de moeite neemt om die belofte met een eedzwering te bevestigen. Je zou zeggen, dat is toch volstrekt overbodig. Als God iets belooft, tegenover wie moet hij zich waarmaken? Trouwens, Hebreeën 6 zegt ook, bij wie moet hij dan zweren? Dus hij kon alleen maar bij zichzelf zweren, want een hogere instantie is er niet. En toch neemt God die moeite. Hij zweert dat hij zal waarmaken alles wat hij beloofd heeft. En wat uw theologie ook mogen zijn, of de mijne, God maakt waar wat hij aan Israël beloofd heeft. Het zal door moeilijke wegen gaan en als u daar straks meer over wilt horen, dan mag u daar best naar vragen. Hoewel we dat allemaal niet zo heel precies kunnen narekenen. Maar we weten wel dat Israël door een moeilijke tijd zal gaan, net als die broeders die naar Egypte gingen om daar eten te kopen, omdat ze honger hadden, zij en hun gezinnen. Het zal een zware tijd zijn. Maar het is een tijd waarin zijn God zijn volk loutert. Dat is een belangrijk beginsel bij God. Als wij het moeilijk hebben, dan klagen we heel gauw en we denken dat God zich vergist heeft, want miljoenen mensen hebben het moeilijk als het mij maar niet overkomt. Maar er is geen moeilijkheid die een gelovige moet doormaken of er zit niet een element in van beproeving, van leerschool. Dat is Hebreeën 12. Hij is de pedagoog, zo staat het daar letterlijk. Degene die ons opvoedt. En zo is met zijn volk ook. Door de nood heen brengt hij ze op het dieptepunt. Maar dan is de redding nabij. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat in het jaar 70... toen de Romeinen de stad innamen en de tempel gingen verwoesten, dat zoveel Joden op de daken stonden en riepen, oh, dat de Messias toch mocht komen. Om hen op dat vreselijke moment uit de redding te geven. Maar het was niet Gods tijd. Het was ook niet hun tijd. Als we straks tot God zullen leren roepen, dan zal het wel Gods tijd zijn. En dan zal de Heer Jezus terugkomen. Dat is het einde van het christelijk tijdvak. En alleen degenen die waarachtig de Heer Jezus toebehoren, van wat voor kerk of kring ze ook lid geweest mogen zijn, die worden behouden. Het oordeel komt over het huis Gods. Maar dan zal het de tijd zijn van vrede en gerechtigheid. Waarin niet de kerk zal met Christus verheerlijkt in de hemel zijn. Maar hier op aarde zal Israël het middelpunt van de volkeren zijn. Precies zoals de profeten dat hebben beschreven. Een letterlijk Sion, een letterlijk Israël, een letterlijk Juda, een letterlijke 10 stammen, een letterlijke 12 stammen, 10 stammen, 2 stammen, letterlijk Efraïm, letterlijke poorten van de stad die hersteld zullen worden. 150 jaar geleden zou geen vervangingstheoloog ooit hebben durven zeggen dat er nog weer een staat Israël zou komen. Was voor hen ondenkbaar. Het is toch gebeurd. En daar ontlenen wij een stukje extra zekerheid aan. Hebben wij eigenlijk niet nodig, want we hoeven alleen maar de Bijbel te geloven. Een stukje extra zekerheid dat het ook verder met Israël goed zal komen. Zoals God het heeft bedoeld. En dan breekt dat Messiaanse Rijk aan. Dat is ook weer een extra moeilijkheid en daar wil ik het eigenlijk nou niet zozeer over hebben. Want voor velen is dat ook al helemaal een brug te ver. Als je nou al denkt dat de kerk het geestelijk Israël is en je probeert je daar een beetje van los te scheuren. En dan hoor je ook nog eens een keer over een of ander duizendjarig vrederijk. En over mensen die zeggen dat vrederijk breekt aan voor de wederkomst. Dat noemen ze post-giliasten, kan het ook niet helpen. En anderen zeggen nee, dat komt pas na de wederkomst. Dat noemen ze pre-giliasten, dat kan ik ook niet helpen. Het is wel handig al die termen om een beetje al die verschillende meningen uit elkaar te houden. Nou, daar kun je dus ook nog behoorlijk van meningen over verschillen. Ik zal het u vertellen, maar u moet het voor uzelf houden. Het moet niet algemeen bekend worden. Ik ben een pre-Gilia. En als ik het mis heb, dan zie ik het wel. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk, maar het is ook niet zo erg essentieel. Ik vind dat van Israël, dat herstel van Israël, vind ik veel belangrijk. En de wederkomst van Christus vind ik heel belangrijk. En dat het dan vrede en gerechtigheid zal zijn, vind ik ook heel belangrijk. Christus zal een tijd lang regeren zoals koning David dat deed, met strijd om alle volkeren van deze wereld aan zich te onderwerpen. En daarna regeert hij als Salomo. David en Salomo is een dubbel type, noemen we dat. Eerst regeert hij als David, dan regeert hij als Salomo. Salomo komt van shalom, vrede. Hij zal regeren in vrede en gerechtigheid. En er staat van de regering van Salomo geschreven dat er vrede was in dat hele rijk. En dat rijk strekte zich uit van de beek tot Egypte, tot aan de rivier de Eufraat. Nou, dat ligt helemaal ver in Irak. Ze zeuren nu over de Golanhoogte. Wel nu, ik heb een verrassing voor u, moet ook onder ons blijven. Damascus zal ook tot het beloofde land horen, die verder vertellen. Van de Middellandse Zee tot de Rode Zee. Een gigantisch land. En dan lezen we daar over die tijd van Salomo. En ze zaten een iegelijk onder hun wijnstok en onder hun vegenboom. Mooi is dat. Die mensen zullen dan erg klein zijn of die wijnstokken zijn erg groot. Want het valt niet mee om onder een wijnstok te zitten. Dus ik zie dat. Maar als die druiventros van Eskol al zo groot was, dan zullen er ook grote wijnstokken zijn. Het zal heerlijk zijn. En dat beeld van vrede en gerechtigheid, zoals dat heerste in koning David, Salomo's dagen, dat is een prachtige vooruitwijzing naar hoe het dan zal zijn. En al een heleboel vragen blijven er dan over. U mag er straks wel naar vragen, maar als het nou een beetje te veel naar de rand gaat, dan laten we dat lekker zitten. Want ook bij de vragen beantwoorden zou ik u willen uitnodigen, laten we het nou vooral hebben over Israël en dat grote herstel van Israël, dat geestelijke herstel. En laten we gaan leren bidden voor de vrede van Jeruzalem. Er wordt in de schrift niet opgeroepen om te bidden voor de vrede van Dordrecht, maar wel voor de vrede, om maar even iets te noemen, hè, beslot van rekening, we leven in de tijd van de herdenking van de Dordtse synode. Maar we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is er nog bewaard van blijven, maar ook dat nu al, om vele ogen geopend mogen worden. Ik heb u de vorige keer verteld, ik ben in alle mogelijke Messiaanse gemeenten geweest in Israël, van elke signatuur. Want ze zijn net christenen, hè? Ze hebben een enorme verdeeldheid, zoals dat heet. Dat is ook allemaal niet zo erg, we zijn maar beperkte mensen. Maar daar moeten we voor bidden. En dan zal eenmaal die dag aanbreken. Als wij denken aan de wederkomst van de Heer Jezus, het is net een beetje als het simpele evangelie dat heel veel christenen hebben. Als je nou maar in de Heer Jezus gelooft, dan ga je als je straks sterft naar de hemel. In 15 seconden kun je dat hele evangelie samenvatten, of nog korter. En dan zeg ik, en de wederkomst dan? Ja, dat weten ze eigenlijk niet. Van hun hoeft dat ook niet, want dan zijn ze toch al lang in de hemel. Dus het gaat eigenlijk buiten hun om. En die opstanding dan? Ja, dat is eigenlijk ook niet nodig, want als ze in de hemel zijn, hebben ze alle zegeningen. En dat is zo geweldig en zo heerlijk en zo prachtig en zo mooi. Maar het gaat God niet om uw heil. Sorry hoor. Sorry, ik ga even prikkelen. Het gaat God om deze wereld. Hij heeft een wereld geschapen met een heleboel mensen. En natuurlijk, individueel zijn die mensen allemaal heel belangrijk voor hem. Maar uiteindelijk gaat het om het herstel van deze schepping. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We moeten niet alleen maar geïnteresseerd zijn in ons eigen privéheil en dat van onze kinderen. Maar ook in het herstel van heel deze wereld. En Christus die dat zal bewerkstelligen en daarbij het middelpunt zal vormen. Als de volkeren zullen opgaan. Zal dat geweldig zijn. Ik weet niet of ik de vorige keer verteld heb, maar moet u maar vergeven, want ik preek op zoveel plaatsen dat ik kan niet allemaal bijhouden wat ik waar gezegd heb. Dus hoort u het voor de tweede keer? Don't worry. Maar ik dacht aan de tekst uit Zacharia, waar we lezen dat in die tijd 10 mannen de slippen van een Joodse man zullen beetpakken. Heb ik dat gezegd? Wat zei u de keer daarvoor? Even goed geheugen. Hoe gaat het verder, vertel eens? Nou, ik zal het wel even zelf doen, hè. Dan staat het meteen. Maar er is een rabbijn die schrijft in de Talmud, ik heb het nagelezen, die zegt, dan moet je je voorstellen, zo'n Jood heeft 4 slippen aan die mantel. Bovendien zijn er 70 verschillende volkeren. Dat kun je al in Genesis 10 lezen. Dus dat is 10 mannen van elk van die 70 volken aan elk van die 4 slippen. Dat is 10 keer 70 keer 4, dat is 2800 man. Wauw. Bij Paulus waren het er veel meer. Paulus was één zo'n Joodje. Een Joodje, want Paulus betekent klein. Een klein ventje. In Amerika wint bijna altijd de langste van de twee de presidentsverkiezingen. Wist je dat? Ja. Maar Paulus was een klein opdondertje. Dat is een beetje al te grof gezegd. Paulus was een klein mannetje. Napoleon trouwens ook. En hij stuurde dat kleine mannetje in de wereld en er waren heel wat meer dan 2800 aan zijn slippen. Men schat me, dat is mijn heel ruwe natte vingerschatterij, dat misschien wel 5 miljoen mensen door zijn bediening uiteindelijk tot geloof zijn gekomen. En eigenlijk wij allemaal natuurlijk. In de slipstream van de apostel Paulus. Allemaal mensen. Maar er waren maar een paar. Een paar joden die het licht opgingen. Er waren ook nog tienduizenden hoor. Zegt de Handeling 21, tienduizenden. Maar het zijn vandaag ook weer zo'n 16, 17 miljoen joden. Net als voor de oorlog. Als elk daarvan 2800 man aan zijn slippen zal krijgen. Wat zal er een getuigenis uitgaan van dat volk? Want in u en uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Er is geen mens in deze zaal of waar ook ter wereld die gezegend kan worden buiten Abraham om. En buiten hem om die in eigenlijke zin het zaad van Abraham is. Dat is Christus, zegt Paulus in Galaten 3. En daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem en zien we uit naar de tijd dat hij zal verschijnen. En de schellen van de ogen van zijn volk zullen vallen. Wat een tijd zal dat zijn. Dat is wat ik met u wilde delen. En hoe deden we dat de vorige keer? Gingen we even koffie drinken? We gaan eventjes dit laten bezinken. We nemen onze cafeïneshot. En dan direct komen we weer bij elkaar. En dan ga ik naar uw moeilijke vragen luisteren. En als u te verlegen bent, dan mag u hem ook opschrijven. Ik weet niet waar, dat moet u zelf maar even regelen dan. Ik zie daar wel een pennetje liggen, maar geen papier.